inderdaad, Johan noemde het al even. Ik wilde vanmiddag kort maar nadenken over verborgen dingen. Of meer specifiek het begrip verborgenheid. Dus dat wordt eigenlijk geïntroduceerd door de Heer in de gelijkenissen. Dat wil zeggen, bij de gelegenheid dat hij zijn eerste gelijkenissen uitspreekt, dan krijgt hij de vraag, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dan is het antwoord van de Heer, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, en dien, en dan wijst hij naar de scharen op de oever, die niet. En ik blader naar Matthäus 11, sorry 13. Ik veronderstel dat die woorden bekend zijn, maar ik wilde ze toch even lezen. Ik heb dat begrip even opgezocht. Het is het begrip mysterie of mysterion. Mysterion in het Grieks. Daar kennen wij ons woord mysterie van. Dat wil zeggen, het is iets wat op een of andere wijze toch wel in de lucht hangt, maar wat niet echt gegrepen kan worden. Het is verborgen, zeggen wij dan als gelovigen. En dan lees ik eerst vers 1 en 2. En te dien dagen, Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En dan staat er, hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. En het ging mij verder niet om welke gelijkenis hij hier uitsprak, maar om het plaatje. Want eigenlijk is het een plaatje van onze dagen. Dat wil zeggen, wij zouden bij de Heer in het schip zitten. Want verderop in het schriftgedeelte wordt uitgelegd dat de gelijkenissen dus handelen over de verborgenheden van het koninkrijk. En degenen die bij de Heer in het schip zitten, die krijgen verklaring, die krijgen uitleg, die krijgen zicht. En die mogen zien. Ja, uw ogen zijn zalig, zei de Heer in vers 16. En die krijgen dus ook inzicht in al die gelijkenissen in de verborgenheden van het koninkrijk. Maar degenen die op de oever staan, niet. En dat is ook de bedoeling ervan. En ik zou het ook anders kunnen zeggen, want het is natuurlijk het bootje op de wateren. En de wateren die een uitbeelding zijn van de volkeren. Waar als het goed is wij uitgevist zijn door de Heer. En wij zijn daarbij ook geworden vissers van mensen. Maar daarvoor waren wij eerst uit het water gehaald door de Heer. En volgens geplaatst in zijn licht, in het licht van zijn woord, in de boot. En de boot die spreekt over de gemeente natuurlijk. En in de boot, daar onderwijst hij ons dus. En dat staat tegenover al die volkeren. En vandaag de dag is het zo dat de Heer zijn werk doet binnen de boot. En in de toekomst dan spreekt hij wel tot de wateren. Dat wil zeggen, ander verhaal, andere geschiedenis. Maar het is nog steeds dat verhaal van de boot op de wateren. En dat kennen we toch, dat het meer van Galilea, dat het daar stormt. En dat de Heer in eerste instantie slaapt. Dat is trouwens een uitbeelding van vandaag de dag. Dat het lijkt alsof er niks gebeurt. Dat er geen activiteit is. Maar als ik heel snel ga, dan wordt er tijdens het slaap van de man, wordt de vrouw gevormd uit zijn zij. En volgens de apostel Paulus was dat in verborgenheid. Hè? Ik hoop dat je herkent dat ik in gedachten even in Genesis 2 was. Hè, waarbij Eva gevormd wordt uit Adam tijdens dat de man sliep. Dat spreekt over de vorming van de gemeente nu. Maar goed, de Heer slaapt dus in de boot. En daar doet hij nu zijn werk, terwijl het lijkt alsof er niks gebeurt. Dat er geen activiteit is. En de Heer wordt vandaag de dag ook regelmatig verweten dat hij niks doet. En dat horen we wel eens om ons heen. En hij doet ook niks aan de wereld. Daarom kan de wereld dat ook niet waarnemen. Maar hij doet wel een werk in de boot. En dus in het ene verhaal is dat hij hier, dat hij die gelijkenissen uitlegt. En dat hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend maakt. Maar dan ben ik alweer bij de apostel Paulus. En op een andere plaats staat dus dat hij slaapt. Maar het is de uitbeelding van dezelfde gebeurtenis. Dat wil zeggen, hij bouwt zijn gemeente in de boot. En alles wat daarbuiten is, daar bekommert hij zich nu niet over. Ja, maar in de toekomst zal hij wel degelijk spreken tot wat buiten de boot is. Tot de volkeren, tot de wateren. En die zullen hem gehoorzamen. Laten we even vers 10 tot en met 13 lezen. Dat was even een hele snelle inleiding. Dat wil zeggen, we maakten wat grote stappen. Ik hoop dat jullie me nog volgen. Vers 10. En de discipelen tot hem komende, dus in de boot, zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En het plaatje is dus de Heer in de boot en de schare op de oever. En hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u, de discipelen, gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien, en dan in gedachten zien we de Heer wijzen naar de schare op de oever, dien is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Daarom spreek ik hen tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet ziende en horende niet horen, nog ook verstaan. En dus de bedoeling was van die schare op de oever, die natuurlijk een uitbeelding is van het Joodse volk. Het waren ook Joden die daar stonden natuurlijk. Maar die zouden wel het woord van God horen, maar die kunnen dat niet verstaan op het moment dat ze blijven in ongeloof. Maar dan ben ik alweer verdwaald in een ander schriftgedeelte. Maar in elk geval, tot het moment dat de individuele Jood zich bekeert, ja, kan hij wel dat woord horen, maar dan wordt hij over het algemeen wordt hij daar nijdig van, heet dat in de Bijbel. Dat wil zeggen, dat heeft niet een gunstige uitwerking. En dan wordt hiervan zelfs gezegd, op het moment dat degene niet verstaat, hè, dat is vers 12, hè, als je niet hebt, dan raak je ook alles kwijt wat je mogelijk mocht hebben. En dus de gedachte is van de Heer dat op het moment dat wij met hem in de boot zijn, hè, dus die heeft, die inzicht heeft in die verborgenheid, ja, daar zal inzicht aan toegevoegd worden, hè, die zal gegeven worden, staat er in vers 12, en hij zal overvloediglijk hebben. Maar het tegenovergestelde is ook waar, op het moment dat wij niet bij de Heer in de boot zitten en geen interesse hebben in zijn verborgen koninkrijk en alle aspecten daarvan. Ja, op dat moment dan raak je ook alles, nou ja, alle vastigheid met betrekking tot de Heer. Mocht je die hebben, dan raak je die ook kwijt. Maar dat is meer een hyperbol, hoe zeg ik dat, een overdrijving. Het is een aanname. Wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook dat hij heeft, maar hij had al niks. Dus hij had niks, maar mocht hij dan toch nog wat hebben, ook dat raakt hij kwijt. Maar wij weten genoeg, want wij zouden gewoon bij de Heer aan boord stappen en daar ontvangen wij inzicht. En dan worden onze ogen worden, nou ja, verlicht, heet dat elders. We zouden verlicht ogen van verstand krijgen en dan zien wij tegenover al die anderen die niet zien. Die horen wel, dat was vers 13. En ze zien wel, maar het dringt toch niet door. Ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En verstaan is een oud Nederlands woord voor begrijpen. Als we het in het Duits of in het Engels zeggen, dan begrijpt iedereen dat. Want dan is het verstehen of understand. Dat is gewoon verstaan, begrijpen. En dus degene die, nou ja, die niet bij de Heer in de boot zit, om het maar zo te stellen, die wat hij dan ook eventueel hoort, hij volgt er niks van. Hij begrijpt het niet. En wij weten dat er van alles geroepen wordt over gelijkenissen. Tenminste, dat denk ik dan maar dat we dat weten. Maar dat bevestigt eigenlijk dit idee. Op het moment dat je een gelovige bent en door de Heer onderwezen bent, dan kun je wat met gelijkenissen. Dat blijken ze ook hele bruikbare voorbeelden te zijn van geestelijke waarheid. Maar op het moment dat je die gelijkenissen niet gelooft en daarin dus niet onderwezen bent door de Heer, dan wordt er van alles mee aangevangen. Maar die mensen die demonstreren vaak dat ze niet bemerken, zeg maar. Dat ze dus niet doorhebben waar de Heer over spreekt. En men zegt dan ook van gelijkenissen dat ze bruikbaar zijn voor om iets duidelijk te maken. Of dat dat gebruikelijk was toen. Maar in beide gevallen leert vers 10 ons dat dat niet zo was. Want anders hoefden ze die vraag niet aan de Heer te stellen. Als ze aan de Heer moesten vragen waarom hij tot hen door gelijkenissen sprak, dan weten we dus in ieder geval zeker dat het niet gebruikelijk was dat hij dat deed. En ten tweede dat het ook niet zoveel duidelijk maakte. Want dan hoefde je die vraag ook niet te stellen. Als het zo'n verhelderende uitwerking had, dan was dat niet nodig geweest om dat toe te lichten. En daar komt bovenop trouwens dat de Heer het later ook uitlegt. Hij verklaart de gelijkenis, zo heet dat. En vanaf vers 18 legt de Heer uit hoe dat dan zit met de gelijkenis van de zaaier in dit geval. Nou, en in principe is het natuurlijk zo. Goedemiddag.
Hallo.
In principe is het natuurlijk zo dat dat... dat het daarmee duidelijk is dat een gelijkenis niet zoveel duidelijk maakt. Volg je dan nog wat ik zeg?
Ja.
Goed. Nou, dat is Matteüs 13, hè. Daar komt het in het Nieuw Testament dus voor het eerst voorbij. Verborgenheid. En meer specifiek de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En het was al een heel oud idee. Dat wil zeggen, Mozes sprak al daarvan. Hè, dat de Heer zich zou verbergen voor deze schepping. Voor in het bijzonder zijn volk Israël, maar daarmee voor de hele schepping. En sinds de opstanding van Christus is er een verborgen koninkrijk aangebroken. En ik zit even te denken waar ik nu verder lees. Ik wil eerst naar Johannes 3. Maar sinds de opstanding van Christus is dat verborgen koninkrijk aangebroken. Maar dat koninkrijk is daarmee dus ook verborgen. Het is verborgen in de hemel. En de andere kant van het verhaal is dat de aspecten van dat koninkrijk die blijven verborgen op het moment dat je niet gelooft. Dus de Bijbel gebruikt de term verborgenheid aan de ene kant voor het koninkrijk dat verborgen is, maar aan de andere kant voor de waarheden omtrent dat koninkrijk. Maar ik kan dat niet echt beter uitleggen, ik heb het wel eens geprobeerd. Maar dus aan de ene kant het koninkrijk is verborgen. En aan de andere kant zitten er heel veel kenmerken, aspecten van dat koninkrijk. En die blijven verborgen op het moment dat we de Heer niet serieus nemen. Of hem niet vertrouwen op zijn woord. Of noem maar op. En vervolgens, daar gaat eigenlijk Johannes 3 over. En dan lees ik alleen vers 3. Want het gaat over Nicodemus, hè, die kwam bij de Heer. En die zei eigenlijk in vers 2 van, joh, je moet wel van God uitgegaan zijn, zei hij tegen de Heer. Gij zijt een leraar van God gekomen. En eigenlijk onder water is het zo van dat Nicodemus op zoek was naar of de Heer voldeed aan de beschrijving in het Oude Testament. Van de Messias die komen zou. Ja, degene die Israël zou verlossen. Maar de Heer geeft eigenlijk geen antwoord op die vraag. Want hij zegt gewoon, ja, als je niet wederom geboren bent. Ja, dat is vers 3. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat is eigenlijk wat ik net zei uit Matteüs 13. Op het moment dat je niet bij de Heer aan boord bent. En je dus laat onderwijzen door hemzelf in die verborgenheden van het koninkrijk. Ja, dan ga je van dat koninkrijk niks begrijpen. Dan ga je niet zien waar dat koninkrijk over handelt. En wat daar de verschillende aspecten van zijn. En hoe het dan toch verder moet in de toekomst. Want het koninkrijk is nu verborgen. Maar eigenlijk betekent dat ook dat het in de toekomst geopenbaard moet worden. En uiteraard is dat zo. Maar er zit veel meer aan vast dan alleen maar dat koninkrijk verborgen is. En we zouden dat koninkrijk leren kennen. Alleen de eerste voorwaarde is dus dat je wederom geboren moet zijn. En op het moment dat dat niet gebeurt. Ja, ik denk dan ook altijd maar eenvoudig. Ja, dan heb je er ook geen recht op om te weten hoe dat dan gaat in dat koninkrijk. He, op het moment dat je ergens niet, je niet bij wil voegen, dan heb je ook geen recht om te weten hoe het dan werkt binnen zo'n koninkrijk. Of anders gezegd, het koninkrijk, daar maken wij deel van uit. Dat is onze dienst aan God. Even heel snel gezegd. En ik denk altijd, op het moment dat je ergens niet wil werken, als werknemer in dienst van een werkgever, ja, dan heb je ook eigenlijk geen recht om te weten hoe dat dan werkt binnen dat bedrijf. Nou, zo is dat bij de Heer en zijn koninkrijk ook. We zouden in zijn dienst staan, maar op het moment dat je dat niet wil, ja, dan neemt de Heer gewoon alles weg wat je eventueel had. En dus dat kan zelfs gaan over gelovigen. Maar goed, de eerste voorwaarde is dus wedergeboorte en daarna kun je dat koninkrijk leren kennen. En dat koninkrijk is dus uitdrukkelijk een verborgen koninkrijk. En ik sla een paar bladzijden terug naar Lucas 19... Want daar vertelt de Heer weer een gelijkenis. En we weten inmiddels waar gelijkenissen over gaan. Hè? Gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk. En dan staat er in vers 11 van Lucas 19. En als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. En er staat achter waarom hij dat deed. Omdat hij nabij Jeruzalem was. En dat is de stad van de koning, koning David. En omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. De verwachting van het volk Israël, of specifiek de Joden, was dat de Messias zou komen, dat hij hen zou verlossen van de Romein. Die heerste in die dagen over het volk. En zij, ze waren dicht bij Jeruzalem. En de omstanders die meenden dus dat de Heer nu zijn koninkrijk zou oprichten en het zou allemaal vrede worden. Maar goed, er staat hier omdat zij meenden, en dan weten wij dus dat dat ten onrechte is. Hè? Zij meenden dat het koninkrijk openbaar zou worden, maar dat was dus niet zo. En daarom vertelde de Heer die gelijkenis, want hoe zou het gaan? Hè? Het koninkrijk zou niet openbaar worden, maar het zou wel aanbreken. Alleen niet hier, maar ergens ver weg. En dat is vers 12. Hij dan zeide: een zeker welgeboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En ik zeg het nu, en vermoedelijk wisten jullie dit allemaal, maar goed, ik zeg het toch. Een zeker welgeboren man is de verborgen beschrijving van onze Heer en Heiland. Die was de eerste die eeuwig leven ontving. En daarmee dus welgeboren was. Want welgeboren betekent gewoon dat je van goede komaf bent. Wel is goed, hè. Dat je dus van adel bent, voor mijn part. Maar goed, hij had dus als eerste eeuwig leven en was daarmee zeker welgeboren. En hij reisde naar een ver land, namelijk naar de hemel. Die is vanaf de aarde toch tamelijk onbereikbaar voor ons Adamieten, zeg maar. Maar hij reisde dus naar de hemel, naar dat verre land. En daar heeft hij een koninkrijk ontvangen. En in de toekomst keert hij terug. En dat is de beschrijving van het koninkrijk. En hoe dat dan ondertussen op aarde verder moet, dat staat in het verdere van de gelijkenis. Maar daar gaat het mij nu niet om. Maar hier staat wel heel uitdrukkelijk hoe dat zou gaan met het koninkrijk. Dus de Heer die zou naar een ver land reizen en daar ontving hij dat koninkrijk. Maar dat koninkrijk is daarmee dus verborgen in dat verre land. En we weten wat het verre land is. Dat is de hemel zelf. Dus het koninkrijk is verborgen in de hemel. En in de toekomst keert de Heer terug, keert de koning terug. En daarmee wordt ook het koninkrijk geopenbaard op aarde. En met dat ik erover nadenk, staat dat hier ook één bladzijde terug. In Lucas 17. Als het koninkrijk komt, dan komt het niet met uiterlijk gelaat, staat er in vers 20. Het kan wel zijn dat men vandaag de dag van alles meent over het koninkrijk. En dat wij dat koninkrijk moeten behouden enzovoort. Maar de Bijbel leert dat het koninkrijk nu verborgen is in de hemel. En dat het in de toekomst geopenbaard wordt op aarde. En dan staat er in vers 20 van Lucas 17. En gevraagd zijnde van die fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Dat wil zeggen, het is niet aan de buitenkant waar te nemen, niet zichtbaar. Het komt niet met uiterlijk gelaat. Maar als ik het zo zeg, het komt niet met uiterlijk gelaat, dan zou je daar ook uit kunnen concluderen dat het later wel uiteindelijk met uiterlijk gelaat naar beneden zou komen. En dat is ook zo natuurlijk. Maar in eerste instantie, op het moment dat het aanbreekt, dan is het niet met uiterlijk gelaat. Dan is het verborgen. En dan vers 21, en men zal niet zeggen, zie hier of daar. Dat wil zeggen dat je het koninkrijk kunt aanwijzen, vandaar ligt het. Want het is geen aards koninkrijk. Je kunt het dus ook niet aanwijzen. En dan staat er in vers 21, het tweede deel, want ziet, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Wij zijn het koninkrijk ingegaan, wij maken daar deel van uit. En we zijn verbonden met dat koninkrijk. Alleen het is niet aan de buitenkant zichtbaar. En voor zover wij daar deel van uitmaken, is dat in ons. En niet ergens op aarde, want dat wacht op het moment dat de Heer zal spreken tegen de golven, zeg maar, zoiets. Tot zover duurt dat. En met dat ik dat zeg, blader ik even snel verder naar Openbaring 10. Want dat is eigenlijk het slotstuk van de verborgenheid. En dan vertelt de Heer dan zegt de Heer bij monden van Johannes, dat de verborgenheid Gods in de toekomst vervuld wordt. En als de verborgenheid vervuld wordt, dan begrijpen wij daaruit dat dat betekent dat het koninkrijk dan geopenbaard is. Want de verborgenheid is afgelopen, die is vervuld. En het is daarmee openbaar geworden. En dat zal ik zo meteen ook laten zien in het volgende hoofdstuk hier. Ik lees even vers 7. Misschien moet ik eerst even een korte toelichting geven. In Openbaring gaat het over het afrollen van de boekrol, het uitrollen van het plan van God. En dus op de boekrol zitten 7 zegels. En die boekrol is beschreven en er staat dus het plan van God op. En die wordt afgewikkeld door het Lam van God zelf. En die opent die 7 zegels 1 voor 1. En het 7e zegel bestaat uit 7 bezuinen. En dat is... hier vinden wij de 7e bezuin. En het is eigenlijk de beschrijving van de koning die een oordeel brengt. Daar gaat de bezuin over. Of het woord van de koning. En in dit geval is het een oordeel van de koning over een zondige wereld. Of anders gezegd, hij bestraft de golven. Hij bestraft de wateren. Maar hier in vers 7 van Openbaring 10 vinden wij dus die laatste bezuin. En daarmee is het dus ook eigenlijk het laatste deel van het plan wat afgewikkeld moet worden met betrekking tot dat oordeel dat komt over de wereld. En dan staat er in vers 7, maar in de dagen van de stem des 7e engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. En daarmee dus ook vervuld zijn. Gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Dus op het moment dat die 7e engel bazuint, is de verborgenheid vervuld. En daarmee is het koninkrijk gevestigd op aarde. En dat weet ik heel zeker, want dat staat in hoofdstuk 11, vers 15. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal, alleen vanuit een ander licht bezien. Dan gaat het weer over de 7e engel die bazuint, die dus op de bazuin blaast. En dan staat er in vers 15 van Openbaring 11. En de 7e engel heeft gebazuind. En er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Here en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Dus de koninkrijken der aarde, van de wereld, zijn onderworpen aan de Messias. Onderworpen aan de Zoon. En als je je afvraagt wat nou die uitdrukking hier doet, onze Here en zijn Christus. De oplettende lezer die herkent de uitdrukking uit Psalm 2. En dat, die psalm die spreekt over de zalving van de Messias en daarmee ook de zalving van de koning. He, ik toch heb mijn koning gezalfd of gesteld over de berg mijner heiligheid. En daar, nou misschien moet ik het gewoon even opzoeken. Ja, laat maar doen. Psalm 2. Want dan gaat het eigenlijk over het idee dat de wateren woeden, of maar er staat volkeren woeden. Het stormt. Er is beweging, activiteit. En die activiteit bestaat hieruit dat men van God af wil. Laat ons hun banden verscheuren en touwen van ons werpen. Men wil van God af. En dan lees ik vanaf vers 1. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? En ik zei al, de volkeren die zijn een beschrijving, oh sorry, de wateren zijn een beschrijving van de volkeren. En hier staat dat eigenlijk ook. Dat wil zeggen, woeden kennen wij alleen maar in verband met water. Wateren die woeden. Maar hier kunnen volkeren ook woeden. Ja, die zijn in beweging. En ze bedenken ijdelheid. Dat is eigenlijk een parallele zin. Want ze woeden, ze zijn in beweging, maar het draait op niks uit. En ze zijn erop uit om van God af te komen, volgens het volgende vers. Alleen dat is uiteraard een ijdel werk. Dat heeft geen waarde. Ik lees even verder, vers 2. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Dat is de uitdrukking die we tegenkwamen in Openbaring 11. Dat de koninkrijken der wereld zijn geworden van de Here en van zijn gezalfde. In zichzelf is het een uitdrukking waar je eventueel over na moet denken. Maar die uitdrukking wordt in Openbaring 11 zo gebruikt, omdat die hier vandaan komt natuurlijk. Dus ze beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En wat zeggen ze dan? Nou, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En ook dit is weer een parallelisme. Nu ik erover nadenk, zijn de eerste 5 versen zijn elke keer, die zou je in tweeën kunnen delen. En dan kom je erachter dat het eerste deel van het vers hetzelfde is als het tweede deel van het vers. Dat het een parallele zin is. Laat ons hun banden verscheuren is hetzelfde als hun touwen van ons werpen. Want het is het idee dat men Er zit een of andere... in de schepping zijn bepaalde beginselen gelegd. Wetmatigheden, normen. En daar wil men vanaf. De volkeren der aarde, onder aanvoering van hun oversten, die roepen dat. Die willen dat graag bewerkstelligen. En dan staat erachter, en eigenlijk is het dus een beschrijving van nu, van onze dagen. Terwijl de wateren woeden, zeg maar, of dat de heidenen woeden. Dan staat er in vers 4, die in de hemel woont zal lachen. En daar is de Heer aangekomen, daar heeft hij zijn koninkrijk ontvangen. En de Heer zal hem bespotten. En ook dat is een parallele zin. De Heer die in de hemel is, die kijkt eigenlijk naar beneden. En die ziet, de Trumps van deze wereld kan ik niet meer zeggen. Maar goed, die ziet ze wat naar ploeteren. En voor eigen gewin het een en ander willen regelen. Maar uiteindelijk draait dat allemaal op niets uit. En wat zegt hij dan? En dan lees ik eerst vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat wil zeggen, je kunt wel wat in je hoofd halen. En voor eigen rechten spelen en koning willen zijn. Maar uiteindelijk heb ik al één man aangesteld. En er is ook al een moment vastgezet waarop die ene man, de zoon des mensen, hier op aarde zijn oordeel zal brengen. En dat is vers 5. Want nu is het zo dat de Heer die in de hemel is, dat hij lacht en dat hij hem bespot. Maar in de toekomst zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En dat is eigenlijk het moment dat hij weer tegen de golven spreekt en zegt van zwijg, wees stil. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En ook dit is uiteraard weer een parallele zin. Dat wil zeggen, als hij tot hen spreekt in zijn toorn is hetzelfde als... dat hij hen in zijn grimmigheid verschrikt. Maar het gaat over, het is een beschrijving van het oordeel van God over deze aarde. En uiteraard wordt dat oordeel uitgevoerd door de Zoon. Door Christus. Door de Koning. En die zeven bazuinen in Openbaring. Dat is eigenlijk het spreken van God. Hè? Het spreken van de Koning. Dat woord dat door de hoorn gaat. Want in beginsel is een bazuin een hoorn. Een ramshoorn. En eigenlijk het idee van die ram is dat hij gestorven is. Maar dat hij toch spreekt. Want hij komt eigenlijk weer tot leven. En dat zit allemaal achter die begrippen die gebruikt worden. En uiteraard de bazuin die wordt gebruikt met name bij koninklijke aangelegenheden. En daar gaat het hier ook over. Dus hij zal in de toekomst spreken. De koning zal zijn oordeel brengen. En die zal recht spreken over deze aarde. En wat de wereld nu ook maar uitspookt, of wat ze ook maar willen klaarspelen, uiteindelijk is het allemaal al geregeld. Is het allemaal in kannen en in kruiken. Het is het idee, zeg maar, van Saul en David. David was allang gezalfd. Onze heiland is ook allang gezalfd. En ondanks dat er wel een bepaalde strijd gaande is, tussen Saul en David, tussen genade en wet, staat het onherroepelijk vast dat David in de toekomst zijn koninkrijk op zal richten op aarde. Ja, hij is al gezalfd, maar in de praktijk is hij nog geen koning. En het is een mooi verhaal natuurlijk. Voorafgaand aan dat openbaren van het koninkrijk verzamelt hij zijn volk in de spelonk, verborgen aan de rand van de woestijn, aan de rand van de maatschappij, in het verborgene bouwt hij zijn volk en die spelonk die heet Adullam. En dat betekent zoveel als eeuwig of eeuwig leven. En daar deelt hij dat uit. En in de toekomst zal hij zijn koninkrijk oprichten en zal hij regeren over deze aarde. Nadat hij de aarde aan zijn voet heeft onderworpen natuurlijk. Maar daar zie je elke keer weer dat verhaal herhaalt zich. En ik doe het nu nog uit mijn hoofd. Dus er is nog veel meer voorbeelden van. Dat idee. Dat voordat de Heer zijn koninkrijk vestigt over Israël, dat hij elders in het buitenland, bijvoorbeeld bij Jozef, had hij al twee zonen. En die zonen die spreken ook van de gemeente. Dat de Heer al twee zonen voortgebracht had voordat Israël de Messias aanvaardt. Maar dat ging misschien heel snel. Nou, daar ga ik verder niet op in. In elk geval in vers 9 en vers 10 gaat het over dat oordeel van de koning op de aarde. Ja, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. En gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. En dat is eigenlijk de beschrijving van zijn oordeel. En het is niet toevallig dat dit 3 keer wordt aangehaald in de Openbaring. Ik zie dat er maar 2 onder staan. Maar dat is de beschrijving van zijn oordeel. En de wijze waarop het beschreven wordt, is dat zijn kracht niet te verstaan is. Hè? Ze zullen in stukken geslagen worden als een pottenbakkersvat. Het idee is dat die zo kapot gaat. Hè? Die ijzeren scepter, die ijzeren roede vinden wij in de Openbaring. Ja, dat aardewerk is daar niet tegen opgewassen. Dat is de verhouding. En aan de andere kant geldt natuurlijk ook dat een pottenbakkersvat bij gelegenheid de uitbeelding is van een koninkrijk. Een aardskoninkrijk. Maar goed, hier gaat het met name over het verschil. Dat die ijzeren scepter dat pottenbakkersvat, dat aardewerk gewoon vermorzelt. En dat er dus wat in de toekomst ook maar op aarde wezen mag, dat het op geen enkele wijze het oordeel van Christus in de weg kan staan. Goed, mooie psalm. Het is niet zo'n mooie psalm natuurlijk. Maar het is wel een psalm die heel duidelijk die de volgorde aangeeft van het werk Gods. Ook met betrekking tot onze dagen waarin het koninkrijk verborgen is, dat hij in de hemel is. Maar daarmee ook dat het allemaal al geregeld is. En dat heeft een goede reden waarom het zo beschreven is. En dan blader ik naar 1 Korinthe 2. Want jullie kunnen nu zeggen natuurlijk, joh, aardig dat je dat zegt aan aanleiding van Psalm 2 waar dat dan over moet gaan. Maar kan dat niet over wat anders gaan? En dan zeg ik, ik zou het niet weten. Ik denk het niet. Maar in elk geval, ik kan wel vertellen waarom het zo staat. Want dat leren wij in de eerste Korinthebrief. En dat is wat ik net probeerde uit te leggen. Het koninkrijk is nu verborgen. Maar bepaalde aspecten daarvan zijn verborgen waarheid. Dat wil zeggen, om die te leren verstaan moet je licht krijgen in je ogen. En dat stond ook al in het Oude Testament. En met dat wij het licht van het Nieuwe Testament hebben gekregen, kunnen wij het in het Oude Testament herkennen, waar het over gaat. En dan leren wij aspecten van dat verborgen koninkrijk kennen. En dat was nodig, want in het Oude Testament was het een en ander niet geopenbaard. Want, zegt 1 Korinthe 2 vers 8, als dat zo was, dan hadden ze de Heer niet gekruist. Want dan hadden ze bijvoorbeeld in het Oude Testament kunnen lezen dat hij na 3 dagen op zou staan uit de dood. En op het moment dat je iemand ter dood brengt en aan een kruis brengt, in de hoop dat je dan van hem af bent, ja, als je dan leert dat hij na 3 dagen opstaat uit de dood, dan heb je dus eigenlijk gewoon keihard verloren. Nou, en daarom was dat in het verleden in het verborgen opgetekend. Maar achteraf vinden wij het heel vaak in het Oude Testament, hè? Dat er een reisje voortkomt uit de afgehouden tronk van Isaïe. Ja, dus die boom die afgeknot was, daar komt toch weer een nieuw leven uit voort. Of Jesaja 53, dat er een wortel opschiet uit dorre aarde. Dat kan eigenlijk niet, in dorre aarde is geen leven, maar toch komt er nieuw leven uit voort. En misschien nog duidelijker is het feit dat Jona na 3 dagen in Sheol, want dat staat er in Jona 2 vers 1 volgens mij, maar over dat hij eigenlijk dood was, hij was in het dodenrijk, maar dat hij na 3 dagen toch weer uit de vis naar buiten kwam. Of, en dat is misschien wel de bekendste, dat halen zowel Petrus als Paulus aan, de woorden uit Psalm 16 dat de heilige in de hel geen verderving zou zien, in het dodenrijk. Maar in het dodenrijk zouden hem de paden des levens bekendgemaakt worden. En dat is uiteraard ook een beschrijving van de opstanding van Christus. Hij was in het verleden enkele dagen in het dodenrijk, maar daar is hem de weg tot leven bekendgemaakt. En dat is, als je Psalm 16 leest, dan kom je er niet uit waar het over gaat. Maar het Nieuwe Testament legt uit, dat is een bedekte wijze van schrijven met betrekking tot de opstanding van Christus. En zo kun je verder gaan. Ik lees even vers 7 en 8. Ik heb het eerst uitgelegd, dan kan ik er sneller doorheen, denk ik. Maar wij spreken de wijsheid Gods. bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. En dat stukje vanaf welke God tevoren verordineerd heeft, dat is een toelichting, maar die sla ik dus nu even over. Dus de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, en dan vers 8, welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Nou, en dat is wat ik net uitlegde. Op het moment dat de wijsheid Gods geopenbaard was in het Oude Testament, tegenovergestelde van verborgen, ja, op dat moment hadden ze hem niet gekruist. Want dan hadden ze van tevoren geweten dat hij zou opstaan uit de dood. Als ze het woord serieus namen natuurlijk. Maar er zit veel meer vast aan die verborgenheid. Want de opstanding van Christus maakt deel uit van de verborgenheid natuurlijk. Alleen dat is maar een beginpunt daarvan. Want hier in het tweede deel van vers 7 lazen wij al dat ook onderdeel uitmaakt van de verborgenheid. Het feit dat wij verordineerd zijn tot heerlijkheid. En dat wij in de toekomst heerlijkheid zullen ontvangen. En dat is ook de achtergrond van dit hele hoofdstuk, of misschien zelfs wel de hele brief. Paulus die beklaagt zich eigenlijk bij de Korintiërs van, ik wil jullie graag vaste spijs geven. Ja, ik wil graag wijsheid spreken onder de volwassenen, dat is vers 6. Ja, maar dat is die wijsheid die in verborgenheid bestaat. Alleen jullie kunnen me eigenlijk niet naar me luisteren. Ja, jullie waren vleeselijk en dat zijn jullie nog steeds. Dat is 3 vers 1. Ja, jullie zijn nog steeds jonge kinderen. En met dat ik dat nu heb toegelicht, is het ook makkelijker te zeggen dat in vers 1 van dit hoofdstuk, daar vinden wij het woord verborgenheid niet. Maar dat staat er eigenlijk wel. Ik lees even vers 1. En ik, broeders, als ik tot u gekomen ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende, en dan staat er de getuigenis, maar het is eigenlijk de verborgenheid van God. Want ik heb niet voorgenomen iets onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat is eigenlijk de aanklacht van de apostel Paulus aan het adres van de Korintiërs. Zo van, ik wil wel verder, maar voor nu, ik moet jullie eerst maar voorhouden wat het betekent. Dat de Heer gekruisigd is en dat jullie met hem gekruisigd zijn. En dat al dat vleeselijke gedonde van jullie, hoe heet dat? Waar begint het mee? In hoofdstuk 4 gaat het over. Hoofdstuk 6 gaat het over de rechtspraak. In hoofdstuk 5 gaat het over zedeloosheid. Hoofdstuk 4 gaat het over hoogmoed. Hoofdstuk 7 over het huwelijk. Hoofdstuk 8 gaat het over of je wel of niet vlees mag eten. In hoofdstuk 10 gaat het over het avondmaal. Hoofdstuk 10 gaat trouwens ook weer over dat vlees wat je zou eten. Hoofdstuk 11 gaat het over vrouwen en over het huwelijk en of je wel of geen lang haar mag hebben. Nou, en hoofdstuk 12 gaat over geestelijke gaven, maar dat is dan nog tot daar aan toe. Maar die hele brief die gaat over hele aardse dingen en of je iets wel of niet mag. En Paulus zegt eigenlijk hier al in vers 2, ik hoop jullie eigenlijk voor te houden wat het betekent dat Jezus Christus gekruist is. Want dat betekent ook dat ons vlees gekruisigd is. En dat wij dus als opgewekten zouden leven en daarmee dus het vlees en zijn begeerlijkheden gekruist hebben. En dat dus ook achter ons laten. Dat was Galaten 5 trouwens, volgens mij. Maar goed, Paulus wil dus graag spreken over de verborgenheid van God, alleen daar komt hij hier niet aan toe. En dat probeert hij, daar heeft hij een heel hoofdstuk voor nodig, om dat uit te leggen van ik wil wel, maar goed, dat ga je niet grijpen. En dan kom ik toch nog even in vers 12. Want Johan die dankte de Heer al voor. Ik lees vanaf vers 10. Want het gaat over de wijsheid Gods die in verborgenheid bestond. En dan staat er in vers 10. Tegenover de oversten van deze wereld die het niet konden zien en kennen. Zegt Paulus en de zijnen zeggen, door God heeft het ons geopenbaard. He, dus ook de mens van nature kon de verborgenheid Gods niet zien, maar het is geopenbaard door God zelf. En Paulus, en volgens mij was het Sosthenes, die schreven deze brief en die hadden het een en ander geleerd van de Heer. En dus de verborgenheden van dat koninkrijk en de verborgenheden van de wijsheid Gods, die kunnen wij wel degelijk leren kennen, want God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En Paulus en zijn tijdgenoten die hadden daar inzicht in gekregen en die hebben daar gelukkig over geschreven. En daardoor kunnen wij daar ook inzicht in krijgen. Via zijn geest uiteraard. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. En in vers 11 vinden we eigenlijk een verhandeling over geest. Geest is onzienlijk. Geest. Nou, bij gelegenheid zijn onze gedachten ook geest. Dat wil zeggen, die zijn niet waar te nemen. En dan staat er in vers 11, nou, wie weet eigenlijk wat van God uitgaat dan de geest van God. Als er iemand dus God kent en zijn plan, dan is het wel de geest van God. Zoals dat ook bij ons is. Wij weten van elkaar vaak niet wat we doormaken, omdat we maar... Nou, we zien het topje van de ijsberg, dat wil zeggen, we zien de buitenkant. Maar als iemand de mens kent, dan is het de mens zelf. Zijn eigen geest, zijn eigen gedachten. Nou, en hetzelfde geldt voor God. Als iemand het plan van God kent, is dat de geest van God. En die hebben wij ontvangen, en dat staat dan in vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is... opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En al die dingen met betrekking tot het koninkrijk, die horen daarbij. Met dat koninkrijk dat verborgen was, dat zouden wij leren. En bovenal, volgens dit schriftgedeelte, zouden wij leren wat daarbij hoort voor ons. Dat wij zouden leren waar wij deel aan hebben gekregen. En nou, als je mij vraagt, is dit ook een verwijt, weet ik niet, maar is het wel een oproep van de apostel om nou gewoon eens een keer te kappen met dat gelazer over het vlees, want we hebben veel meer gekregen. Hè? De dingen die ons van God geschonken zijn, we zijn een nieuwe schepping. Waarom maak je je nog druk over of je wel of niet lang haar mag hebben? Of kort haar mag hebben? Daar gaat het helemaal niet meer om, want we hebben veel hogere dingen geleerd. Nou, en de restant van het hoofdstuk handelt daarover, hè? Dat wij... de geest hebben ontvangen en daardoor ook onderwezen worden. Maar goed, dan komen we te ver buiten ons onderwerp. Uiteindelijk vinden wij... ja, ik heb hier al die schriftplaatsen meegenomen natuurlijk. Ik weet niet, hoe lang heb ik nog? Het staat er 3 kwartier op.
Tot middernacht.
Oké.
Tot half zeven.
Goed, ik blader even verder naar Colossenzen 1. En ik zei net al, Paulus die had een vooraanstaande rol of taak in het openbaren van verborgenheid. Volgens de Heer was Paulus ook een uitverkoren vat daarin. En dat noemt Paulus zelf dan ook in vers 25 hier. Of vanaf vers 25. En in vers 25 schrijft Paulus dat hij een dienaar is geworden van de gemeente. Naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u. En wat is dan zijn taak? Zijn, waarover hij beheer heeft gekregen. Want bedeling is het woord oikonomia. Hè? Dus hij heeft het beheer ergens over gekregen. Nou, hij zou het beheer hebben over het vervullen van het woord van God. En vervullen is volmaken, afmaken. En daarmee heb je dus eigenlijk ook gezegd dat het Oude Testament nog niet compleet was. Of het was misschien wel compleet, maar nog niet leesbaar. Omdat er zaken verborgen waren. En het werk van de apostel bestaat hieruit dat hij verborgenheden openbaart. En dat legt hij ook uit in vers 26. Ja, hij zou vervullen het woord Gods. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Dus in het Oude Testament stond er al van alles over wat God in onze dagen doet, terwijl het koninkrijk verborgen is. En wat voor zin dat heeft en hoe hij dat uitvoert en via welk volk hij dat uitvoert. Alleen dat was verborgen opgeschreven. Maar achteraf kunnen wij dus ook in het Nieuwe Testament het een en ander vinden daarover. En dat is wat ik aan het begin probeerde te zeggen. Het koninkrijk is verborgen, maar ook al die aspecten daarvan zijn verborgen in de Bijbel. En die kunnen wij leren verstaan op het moment dat we ons bij de Heer aanmelden en in de boot het een en ander van hem leren. En daar onderwezen worden. Maar het begrip wordt twee kanten opgebruikt. Dus de verborgenheid van het koninkrijk En de aspecten daarvan zijn verborgen. En ik, persoonlijk vind ik dat een van de meest bijzondere fenomenen. Dat de een die leest en bestudeert de Bijbel en die wordt daarin opgebouwd en die ontvangt inzicht daarin van de Heer. En de ander die leest de Bijbel en die begrijpt er geen bal van. En het onderscheid daartussen is dat de een gelooft en de ander niet. Dat is dan heel lomp nu even, maar goed. Dat is de korte route. En dat komt omdat de Heer zijn verborgenheden openbaart aan degene die deel uitmaakt van het koninkrijk. Die wederom geboren is en ook zich actief in zijn dienst begeeft. En de ander die begrijpt er gewoon geen hol van. Omdat het blijft verborgen voor hem. Dat is het bijzondere van de Bijbel. Het is een geopend boek. Maar als je het niet gelooft, dan ga je het niet begrijpen.
Kan er ook in groeien natuurlijk. In het begin begrijp je het misschien.
Ja, maar over die groeien. Inderdaad, zeker, ja. Zeker. Alleen over dat deel heb ik het nu niet. Natuurlijk is het zo dat wij, toen we wederom geboren werden, dat weten we vaak niet eens wanneer dat was, maar goed, dat je toen van de een op de andere dag alles wist. Sterker nog, ik denk dat niemand alles weet. Maar goed, daar gaat het ook niet om.
We blijven eten.
Precies, we blijven eten, we blijven gevuld worden door de Heer.
Dan moet je wel op de plek zijn waar je kan eten.
Ja.
Precies. Ja. Nou, en de plek waar wij eten, dat is bij de Heer aan boord. En daar vult Hij ons. Dat is zijn wens. En dat heet ook bij gelegenheid dat dat naar zijn welbehagen is. Dat hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend maakt. En dus als je de Heer wilt dienen, dan is dat een goede eerste stap. En misschien ook wel de enige. Ja, precies. Eén ding is nodig, zei de Heer tegen Martha. Toen Martha zei van, mijn zus die doet niks. Ik zag hier net heel de tijd één iemand voor de koffie zorgen. Nee. Uiteindelijk, Martha wilde graag dat de zus ook meewerkte. En toen zei de Heer, Martha, je maakt je zo druk. En je bekommert je om vele dingen, maar één ding is nodig. En Maria, die had het goede gekozen, want die zat aan de voeten van haar heiland. En die hoorde naar zijn woord. En dat is hetzelfde verhaal als te zitten in dat bootje en daar onderwezen te worden door de Heer die, terwijl het lijkt alsof er niks gebeurt, zijn werk doet. En de vrouw, of de gemeente, gevormd wordt uit zijn lichaam. Goed, ik lees nog even verder in vers 26, of die had ik al gelezen, maar die lees ik nog een keer. Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En de Heer maakt zich dus bekend aan degene die gelooft, die valt in die categorie. En inderdaad is het zo dat het toch niet gebruikelijk is dat iemand dat we dat allemaal voor zich doen. Dat wil zeggen, daar komen we meestal niet zo ver. We hebben het allemaal overgeleverd gekregen. En de korte route is dat wij luisteren naar iemand en we proberen te volgen wat hij zegt. En we checken bij gelegenheid dus wat. Oké, Mysterion staat dat er wel. Oké, nou prima. Nou, en vervolgens heb je heel snel wat geleerd, eventueel. En dan kun je meenemen. En vervolgens kun je dat eventueel weer doorgeven en zo werkt dat. Het is niet zo dat wij allemaal in ons eigen huisje, en dat kan ook niet trouwens, want we zijn hier elders, dat we allemaal voor onszelf maar de Bijbel bestuderen, want daar komen we er ook niet mee. En zo heeft de Heer dat ook niet geregeld. En dat leren wij elders in de brieven. En dat Hij binnen de gemeente bepaalde dingen aanstuurt, zodat het werkt. Maar goed, het is dus wel zo dat de ene mens die kan wat met de Bijbel en de andere niet. En volgens mij komt dat omdat de Heer zich toch verbergt voor de mens die hem niet wil. Dat wil zeggen, er zijn er ook genoeg die met de Bijbel in de hand de macht willen hebben, bedoel ik. En daarmee bepaalde autoriteit aan ontlenen en daar eigenlijk misbruik van maken. En zulke soort mensen heeft de Heer geen belang bij om die te onderwijzen. En als je het mij vraagt, als ik daar dan naar luister, dan heb ik ook niet de indruk dat ze wat ervan begrepen hebben. En dat is misschien wat arrogant, maar dat weet ik niet. Uiteindelijk, om maar even een eenvoudig voorbeeld te noemen. Het hele Nieuwe Testament staat er vol mee dat wij bevrijd zijn. En dat wij in de vrijheid zijn geplaatst door de Heer. Dat Hij dat juk der dienstbaarheid van ons heeft afgenomen. En volgens mij in bijna de meeste kerken in Nederland beginnen we de zondagochtend met de prediking van de wet. Voor mij kan dat bijna niet. Dan ben je abuis. En dat is heel schrijnend natuurlijk dat dat wel gebeurt. Maar men wil dat ook graag. Dat wil zeggen, men men heeft ook graag de wet, omdat dat een mooie mogelijkheid is om van de eigen verantwoordelijkheid af te kunnen. Dat wil zeggen, je kunt je ook achter verschuilen, achter de wet. En degene die daar een bepaalde vooraanstaande rol vertolken, die hanteren de wet om een heerschappij te hebben natuurlijk. En, maar daar vinden wij keer op keer in de brieven, vinden wij daar waarschuwingen van. He, dat dan niemand u overheerst naar zijn wil, in nederigheid. Want dan loop je het risico dat jij als lid eigenlijk via iemand anders verbonden bent aan het hoofd. En dan loop je het volgende risico dat je het hoofd uit het oog verliest en dat je die tussenpersoon volgt. En uiteindelijk zijn we als leden individueel verantwoordelijk dat wij in verbinding zouden blijven met de Heer. En dat we daar eventueel de weg gewezen worden door een broeder of een zuster, dat klopt. Alleen uiteindelijk zijn wij individueel verbonden met onze Heer en Heiland. En daar gaat eigenlijk het volgende vers over, hier. Ja, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom, de heerlijkheid, deze verborgenheid. Dus het is niet alleen maar verborgenheid, maar rijkdom, de heerlijkheid, deze verborgenheid. Het is nogal wat. Hè? Er zit heel veel aan vast. En het is onder de heidenen. En dat, korter, het is Christus onder u. En het is de vertaling van het Griekse woordje en. En dat betekent verbonden met. En dat is dus in hoogste instantie de rijkdom, de heerlijkheid, deze verborgenheid. Namelijk dat wij verbonden zijn met Christus. Dat wij één plant met hem geworden zijn. En dat wij tezamen één lichaam zijn. En dat wij niet alleen maar met hem zijn opgewekt. Maar dat wij ook met hem zijn geplaatst in de hemel. En dat wij geroepen zijn tot verkrijging van zijn heerlijkheid. En dat wij geroepen zijn om in zijn koninkrijk koning te zijn. Dat is meer dan alleen maar dat koninkrijk ingaan. We zouden ook erfenis hebben in dat koninkrijk. En dat zit allemaal vast aan de verbondenheid met Christus. En dan blader ik nu denk ik even zo naar Efeze 1. Want daar staat ook wat daaraan vast zit. Dat wij verbonden zijn met de Messias. Want doordat wij met de Messias verbonden zijn, zijn wij gezegend. Dat is Efeze 1 vers 3. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. We zijn verbonden met de Messias en daarom zijn wij gezegend. Dat je vooral niet denkt dat de Heer je zo lief vindt. Dat is misschien wel zo, maar dat weet ik niet. Maar we zijn gezegend met elke geestelijke zegening omdat wij bij onze Heer horen. We zijn verbonden met de Messias. En een voorbeeld daarvan is vers 5, dat wij verordineerd zijn tot zoonstelling. Dat ons dus in de toekomst het verkrijgen van heerlijkheid in het vooruitzicht wordt gesteld. Dat wij zullen erven. Dat wij de troon zullen bestijgen of dat we een kroon zullen ontvangen, noem maar op. En daarvan staat dat het naar het welbehagen van zijn wil is. Dus dat is in overeenstemming met de wens van de Heer. Wil je naar Gods welbehagen wandelen, dan moet je dit in het vooruitzicht hebben. Dat je geroepen bent tot een koninkrijk. Dat je geroepen bent tot heerlijkheid enzovoort. Dus geroepen tot zoonstelling. En daar hoort bij in vers 9. Of die dingen gaan samen op als je mij vraagt. Ja, want wij worden opgevoed tot volwassenheid. Achtergrond van 1 Korinthe 2. Hè, dat de Heer graag, of bij monden van Paulus in dit geval, de wijsheid Gods wil spreken onder de volwassenen. En dat hij wijsheid wil spreken die bestaat in verborgenheid. Maar via die route worden wij als kinderen Gods opgevoed. Dat maakt daar deel van uit. En natuurlijk zit er meer aan vast. Maar dat maakt daar deel van uit. En er staat dan hier in vers 9. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. En dat is een van de volgende zegeningen waaraan wij deel hebben gekregen. Bij de Messias. Met onze verbondenheid met de Messias. Hij maakt ons dus bekend de verborgenheid van zijn wil. En dus er was al heel veel in het Oude Testament bekendgemaakt. Maar een deel daarvan was verborgen. En hij maakt ons bekend de verborgenheid van zijn wil. Dat licht hij toe. Op het moment dat wij bij hem aan boord stappen, zo gezegd, daar onderwijst hij ons en daar leert hij, geeft hij ons inzicht in al die zaken. En ook daarvan staat dat het naar zijn welbehagen is. En dus dat het in overeenstemming is met hetgeen de Heer met ons voor heeft. Dus het is misschien wel heel nobel om te zeggen dat je met weinig tevreden bent, maar de Heer wil je graag vullen. Dus ja, dat is misschien dan toch niet zo goed. De Heer wil ons graag vullen, die wil ons graag bekendmaken wat, hoe het met zijn koninkrijk zit en wat voor plan hij heeft en wat voor raad hij heeft. Volgens mij is dat de uitdrukking die hij hier ook gebruikt. De raad van zijn wil, volgens mij komt dat hier voorbij toch?
Vers 11.
Ja, de raad van zijn wil, dat is de beschrijving van zijn plan. En hij wil ons dat bekendmaken. En daarvoor gebruikt hij natuurlijk ook de apostel, Paulus, die heeft het ook over dat hij niks achterhoudt van de raad van zijn wil. Dat heeft hij allemaal bekendgemaakt. En in dit geval was het in Efeze, maar uiteindelijk, dat wil zeggen, in Efeze, in Handelingen. Hij was daar in Efeze.
Al
de raad Gods verkondigd, ja. Handelingen 20 volgens mij. Maar uiteindelijk hebben wij daar ook de beschikking over gekregen, want ook de apostelen hebben het een en ander op schrift gesteld. En alles wat we moeten weten staat hierin. Hij heeft het woord Gods vervuld. Dus alles wat we van God zouden moeten weten vinden we in de Bijbel. Want dat woord is afgemaakt. Dat woord is compleet en af. En sterker nog, op de laatste bladzijde van onze Bijbel vinden we dat je ook eigenlijk niet in je hart moet halen om er wat aan toe te voegen. Want dan heb je een groot probleem. Goed, dat zullen we dan ook vooral niet doen natuurlijk. Ik lees nog even in hoofdstuk 3, want daar komt de uitdrukking ook nog een paar keer voorbij. Hij gaat over de bedeling der genade Gods in vers 2. En Paulus, ik zei het net al, die had daarin een vooraanstaande rol. Het was de bedeling der genade Gods, dat is de periode waarin wij leven trouwens. Dat is het woord oikonomia, ik zei het net ook al. Dat is het woord voor huishouding, voor economie. En wij leven in de dagen dat de Heer deze schepping onder zijn genade zijn gang laat gaan. Dat wil zeggen, hij oordeelt niet. Ja, hij ziet wel dat de heidenen woeden, maar hij woont in de hemel en daar lacht hij. Hij doet er nog niks aan. En in de toekomst zal hij spreken in zijn toorn. Maar voor nu bestaat de hele wereld onder de genade Gods. Wij als gelovigen natuurlijk, maar ook degene die niet gelooft. De Heer oordeelt niet, dat wacht nog. En dus in onze dagen leven wij in de bedeling der genade. Het is onverdiend, hij brengt geen oordeel op aarde. En Paulus heeft daarin een belangrijke rol. En het wordt zelfs hier zegt hij zelfs dat die bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat wil zeggen, hij heeft het voorrecht om die toe te lichten en dat uit te leggen, hoe dat dan zit. En dan lees ik verder, vers 3, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En als je het nog niet opgevallen was, openbaring is het tegenovergestelde van verborgenheid. Hè? Verborgenheid betekent dat iets bedekt was. 1 Korinthe 2, vers 7. En de bedekking wordt eraf gehaald en dat heet openbaren. En dat doet Paulus. Of dat doet met name de apostel Paulus. En hij heeft mij door openbaring bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij, lezende, kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En dat is tussen haakjes. En dat was, als je mij vraagt, de terugverwijzing naar Romeinen 16, want daar had hij het al even over aan het einde van de brief. Had hij het even over dat, dat is een lange zin daar, hoor, die ik uiteraard niet in mijn hoofd ken. Maar daar kun je dat vinden, Romeinen 16, vers 25 en 26. Maar Paulus die had er al eerder wat over genoemd. En hij haalt het hier aan en zegt, luister vooral. Ik heb wetenschap in die verborgenheid van Christus. Vers 5. Die verborgenheid van Christus die in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. En ik lees bewust de komma niet. Hè? Ik hoop dat je dat merkte. Want die komma die staat er wel, alleen die staat op een beroerde plek. En uiteraard staat die er in het Grieks niet. Hè? Maar die komma die is er ingeplaatst bij de vertaling. Alleen daarmee word je toch op het verkeerde spoor gezet. Want er staat, want uiteindelijk is de verborgenheid in de andere eeuwen wel bekendgemaakt, maar niet op de manier waarop ze nu is geopenbaard. En ze is bekendgemaakt, maar in het verborgene. Dus het is wel opgeschreven, maar niet zodanig als dat ze nu is geopenbaard. Dus het staat er wel, maar het ligt er niet dik bovenop.
Anders, om daar te komen,
dan. Ja, je moet er licht op zetten, en dan het licht van het Nieuwe Testament dus. En dan kun je begrijpen waar het over gaat. Maar het is nu dus geopenbaard door zijn aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En dat hadden we al eerder gezien. Hè? Dat het uiteindelijk de werking van de geest van God is. Die heeft het Nieuwe Testament voortgebracht via de apostelen. En een voorbeeld daarvan wilde ik nog even noemen in hoofdstuk 5. Dat de verborgenheid al heel vroeg in de Bijbel opgeschreven stond. En die hoef ik niet zelf te verzinnen, maar dat staat hier gewoon in Efeze 5 over Adam en Eva. Ja, over Eva die in de slaap van Adam gevormd werd. Zoals de gemeente vandaag de dag gevormd werd terwijl de Heer slaapt in de boot. En de volkeren woede, weet je wel. Ik hoop dat dat overkomt. Machtig mooi verhaal als je dat begrijpt. Maar goed, vers 30 van Efeze 5. En in het voorgaande gaat het over de man en de vrouw binnen het huwelijk. En dat dat eigenlijk op een gelijk level gezet wordt als de gemeenschap tussen hoofd en lichaam. Tussen het mannelijke deel en het vrouwelijke deel. Maar dan maak ik het misschien wel wat lastig. Maar er staat in 11 vers 30. Want wij als gemeente zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees, tot één lichaam zijn. En deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. En de laatste lezing is een praktische consequentie, maar daar gaat het me nu niet om. Vers 30 en vers 31 die vinden wij letterlijk in Genesis 2. He, op het moment dat Eva gevormd is uit de man, dan zegt Adam, die doet zijn ogen open en je leeft zijn verbazing. Hij zegt, dus vlees van mijn vlees en benen van mijn benen. He, Eva die kwam voort uit de rib, uit de zijde van Adam. En uiteindelijk was hij dus dezelfde. En vervolgens staat er ook dat ze één zouden zijn. Dat ze één lichaam zouden zijn. En wij komen voort uit Christus, uit zijn zijde bij gelegenheid. Want daar kwam leven uit voort, hè? Bloed en water, leven. En wij zijn daardoor ook tot leven gekomen. En de bedoeling is dat wij één lichaam zouden zijn. En wij zijn één lichaam natuurlijk. Hij is het hoofd en wij zijn de leden. En Paulus die zegt dat die woorden uit Genesis 2, helemaal aan het begin van onze Bijbels, dat die toen al spraken over deze hoge dingen. En hij noemt dat een verborgenheid. He, deze verborgenheid, mysterion, is groot. He, en ik spreek over Christus en over de gemeente. En die ingevoegde woorden, ja. Goed, wat moet je ermee? Ik zou het gewoon zo lezen. He, deze verborgenheid is groot en ik spreek over Christus en over de gemeente. En dus Adam en Eva in Genesis 2, die waren de uitbeelding van Christus en de gemeente. En over die parallel, ja, daar is een half hoofdstuk over geschreven in Romeinen 5 en in 1 Korinthe 15. Dat Adam een type is van Christus. Want dat wil ik aan het einde van deze middag nog even zeggen. Begin van de avond. Uiteindelijk is typologie de uitwerking van al dat verborgen werk Gods. Dat wil zeggen, de manier waarop God waarheid verbergt in het Oude Testament, dat doet hij veelal door die typen. Hè? Door al die geschiedenissen die, nou ja, voor een deel worden ze toegelicht, zoals hier het voorbeeld van Adam en Eva. Voor een ander deel worden ze niet toegelicht. Maar dan nog, als wij het licht van het Nieuwe Testament laten schijnen over die geschiedenissen van Abraham en Sarah en Isaac en Jacob en Esau, noem maar op. Jozef of David, waar we het net over hadden in het Adullam. Dan begrijpen wij waar het over gaat, omdat wij het plan Gods kennen en omdat hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend maakt. En dat wij daardoor inzien hoe het plan God zich uit zal werken in de toekomst. En dat is uiteraard het doel. En dat is naar het welbehagen van zijn wil. Of hoe stond het er? Naar zijn welbehagen staat er. Efeze 1 vers 9. En dus ik zou zeggen, laat het je vooral niet aan je voorbij gaan dat de Heer je wat bekend maakt. En dan wil ik hem vandaag. Vader in de hemel, aan het begin van deze avond willen we u zo dankzeggen, Heer, voor die gelegenheid dat wij mogen zitten aan uw voeten en om te horen naar uw woord. Om dat ene ding waarvoor wij zouden kiezen, dat we dat mogen doen al de dagen van ons leven. Dat wij mogen verkeren in gemeenschap met u om onze oren te openen voor uw woord. Om opgebouwd te worden, om verlicht te worden. Om inzicht te krijgen in dat koninkrijk dat in een ver land is opgericht en dat u ontvangen hebt. En dat u in de toekomst ook zult openbaren op deze aarde. Maar dat voordat die openbaring plaats zal vinden, Heer, dat u nu al reeds een verborgen werk doet. En dat u ons daar toeroept om daar deel van uit te maken. Om te leren verstaan wat de verborgenheid van uw wil inhoudt. En dat we ook in mogen zien, Heer, hoe dat verborgen koninkrijk in de toekomst geopenbaard zal worden. En dat deze wereld nog veel meer te wachten staat dan wat ze zelf voor mogelijk houdt. Ondanks dat ze in onze dagen zo nadrukkelijk de Heer van zich af willen schudden. Dat we mogen weten dat u uw koning hebt gezalfd. En dat de Messias reeds in alle eeuwigheid gezeten is op de troon. En dat hij in de toekomst ook zijn plan en zijn koninkrijk zal uitwerken op aarde. En dat wij dan mogen leren dat hij ook ons daarin een vooraan staande plaats geeft om dat koninkrijk uit te breiden naar de aarde. En daarvoor wil u ook zo dank zeggen, Heer, dat u ook in onze dagen met uw genade over ons overvloedig bent geweest. En dat wij ook nu mogen opgroeien als uw kinderen, dat wij mogen leren eten, dat wij gevoed mogen worden met melk en met vaste spijs. En dat wij via die route ook volwassen mogen worden. En dat wij erop mogen vertrouwen dat u dat goede werk dat u aan ons begonnen bent, dat u dat ook zult vereindigen tot op die dag. En daarvoor wil u zo dankzij aan. Amen.